We hebben ons de laatste keren bezig gehouden met de uitspraken in Hebreeën hoofdstuk 10 in het bijzonder. Waar gesproken wordt in de eerste plaats over de positie van Christus in de tegenwoordige tijd als hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En in het kort komt erop neer dat hij in die positie hoofd is van dienst, zoals ik dat bij voorkeur dan maar zeg, omdat ik veronderstel dat dat een duidelijke uitdrukking is. Hij staat namelijk aan het hoofd van een nieuwe mensheid, om zo te zeggen. Tot op heden niet meer dan de gemeente. Maar hij staat aan het hoofd van een nieuwe mensheid en is daarmee ook het hoofd van de dienst aan God. Want hoe men dat ook keert of wendt, de Bijbel zelf beschrijft deze hogepriester van het nieuwe verbond niet als degene door wie men behouden wordt, maar wel als degene door wie men behouden leeft. Dat is de gedachte. En de hogepriester van het nieuwe verbond is dus degene tot wie wij naderen, niet opdat wij kinderen Gods zouden worden, maar omdat wij kinderen Gods zijn, op grond van onze wedergeboorte. Want als wij niet wedergeboren zijn, dan hebben wij geen hogepriester. Dus nergens voor nodig. Want de hoge priester regelt de godsdienst en de ongelovige kan nou eenmaal God niet behagen. God valt niet te dienen en heeft ook geen hoge priester nodig, zo eenvoudig is dat. Ik zeg altijd maar zo, als een heiden in het verleden toetrad tot Israël, het geen mogelijk was. Men kon zeggen, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Als een heiden toetrad tot Israël, dan had hij daarna en op grond daarvan inderdaad één hogepriester. Maar de hogepriester was niet degene die ervoor zorgde dat een heiden tot Israël kon toetreden. Ik hoop dat het duidelijk genoeg is. Een zondaar wordt niet behouden door de hogepriester van het nieuwe verbond. Integendeel. Maar degene die behouden geworden is, heeft een hogepriester van het nieuwe verbond. En die is er niet opdat wij zouden wedergeboren worden, want dat is al gebeurd, maar opdat wij welbehagelijk Gode zouden dienen. Dat is ongeveer het idee. En zo wordt het ook hier in Hebreeën 10 feitelijk naar voren gebracht. Ik kom daar nou niet meer op terug, maar het is maar even om de draad weer op te nemen van het hele betoog. Immers, in dit hoofdstuk zijn we eigenlijk aan het hoogtepunt van deze hele brief. Aan het slot van de uiteenzetting en tot op zekere hoogte bij de praktische toepassing ook daarvan terechtgekomen. En vandaar dat wij in Hebreeën 10 de vele malen herhaalde oproep lezen die we ook in Hebreeën 4 tegenkwamen. De oproep namelijk om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade. Nogmaals, niet om behouden te worden, maar om behouden te leven. Of nog anders, niet tot behoudenis van de geest, maar tot behoudenis van de ziel. Dat zijn moeilijke termen voor de meesten. Maar niettemin is dat de Bijbelse uitdrukking die we hier ook vinden in het laatste vers, zelfs in de laatste uitdrukking van dit hoofdstuk, Hebreeën 10. Maar we vinden dan de oproep in vers 19. Terwijl wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. De vers 22, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, enzovoorts. Vers 23, want ik zeg het allemaal snel, want we hebben het allemaal stuk voor stuk besproken, hè. Vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dat is gewoon alle keren hetzelfde. En dan vers 24, en laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Want goede werk heeft met wandel te maken en de wandel is nou eenmaal de ziel. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Het bekende misbruikte tekst, denk ik altijd, hè. Het vers wat gebruikt wordt om onze eigen organisatie in stand te houden, terwijl het in werkelijkheid gaat om Gods organisme. Want dat is waar het op neerkomt. Want wij komen bijeen, onderling zo u wilt, want op de vertaling ga ik maar niet meer in. Maar wij komen bijeen niet op een bepaalde plaats hier op aarde, maar wij komen bijeen, wij komen pas werkelijk bijeen als wij individueel, ieder voor zich, als wij naderen tot deze troon der genade. Komen tot de Heer Jezus Christus om onze levens inderdaad aan hem ter beschikking te stellen. Niet om tot leven te komen, want dat is al gebeurd, maar om het leven dat wij ontvangen hebben ook inderdaad aan hem ter beschikking te stellen. En daarmee zelfs het lichaam waarin dat leven woont. Zodat wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Opdat wij vervolgens ook veranderd zouden worden in ons denken en zouden verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij, respectievelijk vers 1 en 2. Misschien 3 ook van Romeinen 12. Want die gedachte is dat die hier ontwikkeld wordt. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, enzovoorts. En wanneer wij die onderlinge bijeenkomst nalaten, dan heet dat willens zondigen. Want hoe dat ook zij, zondigen staat nog altijd gewoon voor het missen van het doel. Dat blijft nog altijd de grondbetekenis van de uitdrukking. En waar wij wedergeboren zijn, opdat wij God zouden dienen, en wel God wel behagelijk, missen wij dit doel wanneer wij dat niet doen. Dan te bedenken dat velen christenen zich zorgen maken over of ze wel trouw zijn aan de wet. Het punt is, al was men 100 maal trouw aan de wet, wat natuurlijk volstrekte onzin is, want het is volstrekt onmogelijk, maar al was men trouw aan de wet, dan nog is hier dan sprake van zondigen, want men zou niet trouw zijn aan de wet, het oude verbond, men zou trouw zijn aan het nieuwe verbond, en daartoe in ieder geval komen niet tot de Aaron, of de Aaronitische priester, de Levitische priester zoals dat heet, maar men zou komen tot de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is waar het hier over gaat. Want, waarschuwt de apostel, wanneer wij onderling samenkomen, ik gebruik de term maar zoveel mogelijk, denk ik altijd, wanneer wij namelijk onze lichaam, onze leven stellen ter beschikking van deze dienst aan God, onder leiding van deze hoge priester, daar verwachten wij een beter en blijvend goed in de hemelen, vers 34. Daar verwachten wij een grote vergelding des loons, vers 35. Daar hopen wij de beloftenis, de betere beloftenis zelfs, de beloftenis van dit nieuwe verbond te mogen wegdragen, vers 36. Kortom, daar verwachten wij, vers 39, behouding der ziel. Want dat is waar het op neerkomt. Het wordt hier uitgebreid en duidelijk genoeg beschreven. De bedoeling is namelijk dat wij rechtvaardigen uit het geloof zouden leven. Dat is de uitdrukking van vers 38 aan het eind van hoofdstuk 10. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En niet, zeg ik altijd voor alle duidelijkheid, en niet de onrechtvaardige zal uit het geloof tot leven komen. Dat is wel waar, dat de onrechtvaardige door geloof wedergeboren wordt. Maar het staat hier niet. En ook niet in al die andere plaatsen waar hetzelfde vers wordt geciteerd uit Habakuk. Integendeel, het gaat niet over ongelovigen die wedergeboren zouden worden, maar het gaat over wedergeboren mensen, degenen die gerechtvaardigd zijn in Christus, en over hen wordt gezegd, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, niet op leven komen, maar praktisch wandelen namelijk. En daar komt het woord ziel al bovendrijven, denk ik altijd. Het gaat om het praktisch leven. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet uit de werken der wet, maar uit het geloof en dus uit het vertrouwen, want geloof is nou eenmaal vertrouwen, uit het vertrouwen op, dan wel geloof in deze hoge priester van het nieuwe verbond in het bijzonder. Wij zouden ons van hem afhankelijk stellen opdat hij zijn werk in ons zou doen. En dan staat erachter, en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En ik heb er ook, dacht ik, op gewezen dat daarmee feitelijk gezegd wordt dat waar wij ons onttrekken aan deze dienst onder het nieuwe verbond, daar zal de Heer zich aan ons onttrekken. Dat is misschien niet het goede woord, maar het lijkt me voor de hand te liggen. De gedachte is namelijk dat dat leven uit vers 38 is het praktische leven. Dat heet nou eenmaal de ziel. Of we dat nou wisten of niet, dan weet u dat nu maar weer, hè. Dus het gaat om de ziel, het praktische leven, maar er staat zo iemand zich onttrekt, dan zegt de Heer, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En dat betekent gewoon dat waar wij in de praktijk ons onttrekken aan deze dienst onder het nieuwe verbond, onttrekt dus de Heer zich in de praktijk ook aan ons. Begrijp je me goed? Ik wil niks afdoen aan de bekende uitspraak uit Romeinen 8, dat wij verzekerd zijn dat niets ons zal kunnen scheiden, zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Want hoe dat ook zij, om het eenvoudig te zeggen, waar wij kinderen God zijn, zullen wij dat ook altijd blijven. Want eeuwig leven is eeuwig leven, omdat het onvergankelijk leven is. En dat betekent dat men niet kan kwijtraken. Ik zal trouwens niet weten wat anders het verschil zou zijn tussen het natuurlijke leven en het leven dat wij door wedergeboorte hebben ontvangen. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar het gaat hier gewoon om de praktische dingen. En ik denk niet dat ik het hoef uit te leggen, omdat velen van ons deze dingen ook uit ervaring kennen. Nou is dat niet het beste argument, denk ik altijd. Maar het helpt wel om het te begrijpen. Namelijk, waar wij de Heer niet dienen, zal hij ons niet dienen. Waar wij niet naar hem omzien, zal hij niet naar ons omzien. Wanneer we ons niets aan hem laten gelegen liggen, zal hij zich niks aan ons laten gelegen liggen. Waar wij geen belang bij hem hebben, heeft hij geen belang bij ons. Of hoe je dat maar zegt. Het is gewoon een volstrekt praktische kwestie. Het is een gedachte die bovendien ook ontleend is aan het Oude Verbond. Of anders gezegd, is een gedachte die in het Oude Testament ook al weerspiegeld wordt. De gedachte namelijk waarbij de Heer zegt, als je trouw blijft aan mij, dan zal ik u dit en dat geven. Die gedachte kent u toch? Indien gij mij van harte zult gehoorzaam zijn, zal ik u geven van uw land en de vrede van uw vijanden en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar indien niet, ja dan niet. En dan zullen de vijanden over u komen enzovoorts. En de Heer zal het laten gebeuren. En diezelfde gedachte is van toepassing net zo goed onder het nieuwe verbond. Het staat hier gewoon. Het is niet maar een conclusie die ik trek of een toepassing die ik maak, maar het staat hier gewoon zo. Zo iemand zich onttrekt, mijn ziel, mijn praktische doen en laten, heeft in hem geen behagen. Wij zouden aan het Gode wel behagelijk dienen, en als wij hem niet behagelijk dienen, heeft hij dus geen behagen in ons. In de praktische zin. Met als gevolg, vers 39, maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, want als men willens zondigt, uit vers 26, als men de onderlinge bijeenkomst nalaat, als men zijn vrijmoedigheid wegwerpt, als men kortom dus niet ingaat tot de troon der genade, begrijp goed, het was niet die van de wet, maar als men zo leeft, kortom, als men zich onttrekt, leidt dat tot verderf. Het verderf namelijk gewoon van het oude leven. En ik bedoel niet het leven in statische zin, het leven als zodanig, maar uiteraard het praktische leven. Het is gewoon de eenvoudige waarheid die we in ieder geval in 1 Korinthe 3 uitgebreid tegenkomen. Namelijk dat het praktische leven, of anders genoemd de werken van de mens, maar zeker ook van de gelovigen, geoordeeld zullen worden met de gedachte dat alles wat hout, hooi en stro was, kortom alles wat voortkwam uit de oude schepping, en meer specifiek alles wat voortkwam uit de werken der wet, zal verbrand worden, verdwijnt dus. Het enige wat blijven zal is goud, zilver en kostelijke stenen als uitdrukking van werken des geloofs, zoals dat heet. Heb ik trouwens eens nagevraagd aan Jacobus. Leuk hè, dat je zulke moeilijke problemen gewoon in een zijlijn en als voorbeeld er even kunt bijhalen, want het is zo duidelijk als wat. Indien iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. U weet wel, de beruchte verse uit Jacobus 2 heb ik eens nagevraagd aan Luther en die werd toch boos, zeg. Ja, zei hij. Nee, zegt Jacobus. Toen zei Luther, dan halen we de brief van Jacobus maar uit de Bijbel. Ik zeg het nou wat lomp, maar dat deed hij zelf ook gewoonlijk zo. Dus daar heb ik geen problemen mee. Maar hoe dat ook zei, Jacobus zei, indien iemand zegt dat hij geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord van Jacobus is, nee, dat kan niet, want het geloof zonder werken is dood, enzovoorts. Maar het enige misverstand over het schriftgedeelte bestaat in de kwestie van zaligheid van wat? Kan dat geloof hem, wat dan, zalig maken? Wat dan? Want wij kennen in de Bijbel zaligheid van de geest, zaligheid van de ziel en zaligheid van het lichaam. En toen wij tot geloof kwamen, werden wij uit geloof en zonder de werken, met dank aan Luther dus, voor de uitdrukking nu, werden wij uit geloof alleen en zonder de werken zalig. Naar de geest. Want toen werden wij wedergeboren en we werden geboren uit de geest. En dat was geest dus wat geboren werd. Dus het is zaligheid naar de geest. Naar de onzienlijke mens dus. En wat het lichaam betreft, wel heel eenvoudig. Ons burgerschap is in de hemel. Schrijft Paulus in Filippenzen 3 geloof ik nog. Ons burgerschap is in de hemel en op die grond, waaruit staat het? Op die grond verwachten wij de zaligmaker. Wat komt hij dan doen? Want we waren toch al zalig. En anders dan zeggen we dat is een ongelukkige woordkeus. Maar er staat op die grond verwachten wij uit de hemel de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal zalig maken dus. Nou ja, veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam enzovoort. Maar hij komt ons lichaam zalig maken. Dat is in de toekomst. En dat is net zo zeker als dat wij nu zalig zijn geworden naar de geest. Maar daartussenin spreekt de schrift wel degelijk over behoudenis der ziel. Hier in Hebreeën 10 vers 39. Of gewoon in Jacobus 1 over zaligheid der zielen. En dat was wat kennelijk Luther over het hoofd zag. Mocht hij alsjeblieft. Ik denk dat we het daar wel over eens kunnen worden. Hij heeft het allemaal zelf moeten uitzoeken. De arme man. Ik kwam ergens een boek tegen. Heeft wel verbazend. Het was een Bijbel. Weet je nog? Nou goed. Laat me zitten. Maar in elk geval, waar Luther aan dacht, was zaligheid van de geest. Wedergeboorte als zodanig. Enzovoorts. Maar waar Jacobus aan dacht, had hij al lang gezegd en toegelicht in het eerste hoofdstuk van zijn brief, namelijk de zaligheid der zielen. De behoudenis der ziel. Trouwens, Petrus gebruikt dezelfde uitdrukking ook. De zaligheid der ziel. Want waar het om gaat, is dat onze wandel ook inderdaad resultaat zou hebben voor God. Ik denk dat het onderwerp als zodanig, de man Luther, bepaald niet onbekend was. Want waarom zou hij zoveel risico genomen hebben in zijn leven en in zijn bediening, als hij niet eveneens zag op de vergelding des loons en ervan verzekerd was dat zijn leven, zijn praktische dienst aan de Heer nu, inderdaad hem loon zou opleveren straks in de toekomst. Kortom, dat zijn arbeid niet ijdel zou zijn in de Heer. Wat dat betreft mankeerde er niet zoveel aan. Maar het is jammer dat hij niet zag dat juist Jacobus daarover sprak. Maar goed, dat even terzijde. Maar ik kan het dus rustig aanhalen, want het gaat inderdaad om niet dat we in de hemel komen als zodanig, niet om de vraag of wij wel een verheerlijk lichaam zullen ontvangen, maar het gaat om de vraag of er van ons leven nog wat overblijft, of dat wij slechts onnuttig de aarde beslaan, of hoe staat het dan maar over die bomen. Hebben onze levens zin? Waarom laat de Heer hier ons? Als wij nieuwe scheppingen geworden zijn, en kinderen God zijn geworden, enzovoort, en zelfs al met hem gezet zijn in de hemel, wat doen we hier dan nog? Nou, hem dienen, opdat inderdaad onze levens en zelfs onze oude, natuurlijke en daarmee zondige lichamen zelfs, voor hem vrucht zouden dragen en zouden gebruikt worden tot zijn eer en heerlijkheid. Zondig of niet, maakt namelijk niet uit. Zolang het maar in zijn dienst gesteld wordt. En dat is waar het over gaat in deze verzen. Waarna volgt hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 is min of meer een zijlijn. Want hoe dat ook zij, hoofdstuk 11 geeft feitelijk een toelichting op de vraag die wij wellicht zouden stellen. Maar hoe doe je dat uit het geloof leven? En u weet, uit geloof leven is niet onder de wet leven. Zodat als je vraagt, hoe doe je dat uit geloof leven? Dan kan er natuurlijk niet komen regel 1, regel 2, regel 3, wet 4, wet 5. Doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. Want dat is niet uit geloof leven, maar dat is onder de wet leven. Of onder een wet leven. Dat kan dus niet. En we vinden iets dergelijks dus ook niet. En waar dan voor de gelegenheid toch een keer uitgebreid op dat onderwerp wordt ingegaan, hoe doe je dat uit geloof leven, krijgen wij hier in dit hoofdstuk voorbeelden aangereikt uit de oud-testamentische geschiedenis. De voorbeelden namelijk van Abel, Henoch, Noach, Abraham, nog eens een keer Abraham geloof ik, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, daarna raak ik altijd de tel kwijt. Joshua zoek ik altijd, maar die kan ik nooit vinden, of wel? Nee, Rahab de hoer krijgen we in plaats daarvan. Nee, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Dus dan heb je toch nog Jozua, uiteraard. Maar hoe dan ook, er wordt gezegd wat het geloof doet. Trouw aan de Heer brengt inderdaad allerlei resultaten met zich mee. Eventueel in dit leven, hier. Maar in elk geval in de toekomst, wanneer de Heer zal verschijnen om te oordelen de levenden en de doden, met dank aan Petrus dan maar voor de gelegenheid. Maar niettemin is dat zo. Het ging om vergelding des loons. En die term werd nog gebruikt in 10 vers 35, maar in 11 vers 26 staat die ook weer een keer. Al deze gelovigen verwachten inderdaad door de Heer beloond te zullen worden, en niet zozeer in dit leven, maar pas in de toekomst. Niettemin, hun leven uit geloof zal wel degelijk resultaten met zich meebrengen, ook hier. En dat was ook uiteraard Gods bedoeling. Maar daarna zeg ik altijd, kun je hoofdstuk 11 gewoon overslaan. En dat is altijd wel eens handig om het verband van de uiteenzetting vast te houden. Want vanuit vers 10 lees ik altijd heel gemakkelijk door in hoofdstuk 12 vers 1. Uit hoofdstuk 10, namelijk vers 39. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. Daarom dan ook, 12 vers 1, laat ons afleggen alle last en zonde die ons wellicht omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Op de achtergrond dan Hebreeën 11 met al die mensen die ook een loopbaan voor zich hadden. Maar wij hebben ook een loopbaan voor ons en wij zouden ons daaraan niet onttrekken, is de gedachte. En moeilijker is het niet. Wij zouden die loopbaan lopen, loopbaan die ons is voorgesteld. Belangrijkste gedachte wellicht achter vers 1 is dat wij weliswaar een loopbaan voor ons hebben, maar niet één die wij zelf gekozen hebben. En dat maakt het ingewikkeld natuurlijk. Dat is eigenlijk, denk ik, het belangrijkste deel van het probleem. Namelijk, leven uit geloof wil zeggen dat wij onderweg gaan ergens naartoe zonder te weten precies waar naartoe. Dat heb ik eens nagevraagd aan Abraham, en niet eens in Genesis 12, maar gewoon in Hebreeën 11 vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zal, en hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zal. U weet wel, wat de toekomst brengen mogen mij geleid des Heeren hand. Wij weten het namelijk niet, hoe dat uitpakt. En het probleem is dat zeker wij Westelingen niet geneigd zijn enig risico te nemen in ons leven. Ja, dat weet ik nooit precies, want wie zijn dat dan? Wij, dat weet ik nooit precies. Maar in het algemeen is dat toch zo'n beetje het idee. U weet wel, de welvaart staat, de verzorging staat, overal tegen verzekerd. Moet ik precies weten waar we terecht zullen komen en hoe laat. Hè. De trein vertrekt om zo laat, maar de vraag is, komt hij ook om zo laat aan? Dat moeten we allemaal heel precies volgens het boekje enzovoort. En we doen niks als we niet van tevoren weten wat dan de uitkomst daarvan hoogstwaarschijnlijk is. En als het misloopt, willen we ook van tevoren weten wat dan de uitkomst zal zijn. Hè? Toch? Wat nou als ik doodga? We moeten toch goed geregeld zijn dat alles dan toch nog gaat. Dan lijkt het net alsof het nog precies gaat volgens de planning, dat weet ik toch. Want we hebben er alles verzekerd. Alsof het niet gewoon misgaat als we sterven, maar vooruit. Zo is het toch? Maar we regelen alles van tevoren. En je gaat toch niet naar een baas toe en zegt, baas, hier ben ik, zeg maar wat ik doe moet. Je wilt toch van tevoren eerst een functieomschrijving hebben enzovoorts. Hè? Dat is toch zo? En van tevoren bepaald hebben hoeveel uren er in de week gewerkt zal worden enzovoorts. Ik reken het wel eens uit hoeveel uren ik werk in de week. Dat durf ik niet te zeggen. Maar goed, laat maar zitten. Waar het over gaat gewoon, is dat wij ons ter beschikking zouden stellen van die hoge priester van het nieuwe verbond. En dan maar afwachten. En de enige garantie die wij hebben, is dat wij bekwaam zijn om inderdaad te dienen, om deze loopbaan, welke het ook is, te lopen. En bovendien weten we ook dat waar het ons aan mogelijkheden zou ontbreken onderweg, eventueel zou hij ons hulp geven te bekwame tijd. Dat is ongeveer het idee. Maar we krijgen niet de kaart mee, zodat we de weg kunnen vinden die we gaan zouden. Dat is nou eenmaal zo. Ik weet, ik krijg er altijd problemen over, en toch blijf ik het altijd zeggen. Ons wordt niet van tevoren gezegd waar we heen zullen gaan. Niet op de lange termijn en ook niet op de korte termijn. Ik hoop dat ik dan duidelijk genoeg ben. Wij weten niet wat er met ons leven als zodanig zal gebeuren op lange termijn, als wij tot geloof komen en ons leven aan hem ter beschikking stellen. Wij weten niet waarvoor de Heer ons wellicht nog eens gebruiken wil. Maar ook op korte termijn geldt precies hetzelfde. Wij weten niet wat wij vandaag zouden doen. Nou ja, morgen, vandaag misschien nog net wel, maar morgen niet. Want zo werkt het namelijk niet. Wij zouden onze loopbaan lopen. De loopbaan is ons voorgesteld, maar hoe die eruit ziet, zien wij pas als wij ter plekke zijn. Zo gaat dat gewoon. Die net rondjes rijden op een onbekend circuit, broer. Wordt wel moeilijk. Want je weet niet waar de bochten liggen. Dat is het eigenlijk. Je weet niet waar de weg heen gaat. Dus soms moet je op het laatste moment bijsturen. Dat weet je niet. Wordt van tevoren ook niet gezegd. En dat komt tot uitdrukking, met name in dit hoofdstuk 11. Bovendien, ik denk dat ik het volkomen overbodig sta te vertellen. Want het grote voorbeeld blijft dat van Abraham. Hij ging uit, niet wetende waar hij komen zou. Dat is nog waar het om gaat. En dat is kenmerkend nog altijd voor het leven van de gelovigen en daarmee voor de dienst van de gelovigen. Men leest bijvoorbeeld boek Handelingen. Daar krijg je in ieder geval een duidelijk indruk hoe dat werkt. Die apostelen, wie ze maar waren, moesten bij gelegenheid dingen doen waar ze geen flauw idee van hadden van tevoren. En als ze het van tevoren geweten hadden, zouden ze het nooit gedaan hebben. Zo ongeveer. Dus wij zouden een loopbaan lopen die ons voorgesteld is. Niet een loopbaan die wij zelf gekozen hebben. Integendeel. En wij zouden daarbij onze blik, in overdrachtelijke zin uiteraard, richten op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Degene namelijk die zelf zijn loopbaan gelopen heeft en die ook als eerste, vandaar dat overste leidsman, want dat betekent gewoon eerste, vandaar dan ook dat hij genoemd wordt overste leidsman. Hij is namelijk de eerste die ook inderdaad het loon, het resultaat van zijn loopbaan ontvangen heeft. Namelijk, hij heeft zijn loopbaan gelopen, het kruis in overdrachtelijke zin uiteraard verdragen en schande veracht en is gezeten inmiddels aan de rechterhand des troons van God. En hier hebben wij van doen met een mens die Gode wel behagelijk diende, die de loopbaan liep, die hem van Gods wegen was voorgezet. En het resultaat daarvan is dat hij uitermate verhoogd is geworden en gezeten is aan de rechterhand des troons van God, of hoe bij gelegenheid, ja, maar genoemd wordt, ja, hier wordt het zo genoemd, is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En de gedachte is dat waar wij mensen zijn, kunnen ook wij een loopbaan lopen, de loopbaan lopen die ons is voorgesteld, en zullen ook wij delen in de heerlijkheid van deze Christus. Ik durf het bijna niet te zeggen, omdat het zo arrogant en, hoe moet je het zeggen, klinkt, hè? Maar niettemin, het is wat de schrift ons leert. Met name uitgebreid in dit hoofdstuk. Door uitgebreid toegelicht en dan wordt de Heer Jezus aan ons tot voorbeeld gesteld. Van hem wordt namelijk gezegd in vers 3, dat hij zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen. En wij zouden daar een voorbeeld aan nemen. Wij zouden ons dat realiseren en wij zouden in zijn voetsporen wandelen, want daartoe zijn wij geroepen, zei de apostel Petrus in 1 Petrus 3, als ik me niet vergis. Daar staat dat wij geroepen zijn om te lijden, of dan wel dat wij geroepen zijn om in zijn voetsporen te wandelen en dus inderdaad dit lijden te verdragen, opdat wij ook inderdaad in zijn voetsporen deel zouden hebben aan die onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Maar dat is 1 Petrus 1, waar dat reeds gezegd werd. Waar het om gaat namelijk, is dat wij hier zijn, hier op aarde, om de Heer te dienen, zeggen wij. En dat is natuurlijk terecht, want dat is al verscheidene malen zo naar voren gebracht. Niettemin is het toch zo dat die dienst als zodanig ook niet het doel is. De dienst aan hem nu is een middel om een bepaald doel te bereiken. Dat wil zeggen, het is zijn middel opdat hij met ons een bepaald doel zou bereiken. Niet een doel dat wij gesteld hebben. En dus gaat het ook niet om een middel dat wij gekozen hebben. God heeft een doel met ons leven als zodanig. En heeft een middel om dat doel te bereiken. Eerder hebben wij, dacht ik, vastgesteld, en anders doen we dat nu. Dat het de bedoeling was dat schepselen God zouden dienen. Wij waren echter van nature daartoe onbekwaam. Dus werden wij bekwaam gemaakt. In dit korte verhaal is de dienst aan God dus het doel. En het middel daartoe was onze wedergeboorte. Want door wedergeboorte zijn wij bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Met dank aan dus weer 2 Korinthe 3. En andere schriftgedeelten, maar daar staat het in elk geval zeer expliciet. Maar nadat we dat hebben vastgesteld, moet ik zeggen dat onze praktische dienst aan hem nu, waartoe wij bekwaam gemaakt zijn, in zichzelf ook niet het doel is, maar ook weer slechts het middel. Het doel blijkt namelijk te zijn, en dan zijn we een hele fase verder dan algemeen gedacht wordt, het doel is namelijk niet dat wij kinderen Gods zouden worden. Het doel is vervolgens ook niet dat wij als kinderen Gods God zouden dienen, hoewel het volstrekt waar is, maar het is niet het doel. Het doel is dat wij zonen Gods zouden worden. En dat wordt ook als eindpunt beschouwd. Niet dat de eeuwigheid ooit ophoudt, maar het punt is gewoon, wij zouden zonen Gods worden en zogezegd de eeuwigheid ingaan. Maar het doel is dat wij zonen zouden worden. Dat kan ik rustig zeggen, want het staat in Hebreeën 2. Aan het begin van deze brief. Daar staat namelijk dat het de bedoeling was dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En er staat, maar dat is bijvoorbeeld dan weer Romeinen 8, dat hij, Christus, de eerstgeborene zou zijn te midden van vele. Eerstgeborene, nou dat staat er niet, er staat te midden van vele zonen. Maar zoon in de hoogste betekenis heeft altijd de betekenis van eerstgeborene. En hij heeft rechtstreeks van doen met eerstgeboorterecht. En dat mag ik ook weer gewoon zo zeggen, omdat Hebreeën 12 daar nou eenmaal over spreekt en zelfs deze termen ook gebruikt. Het doel is namelijk dat wij zonen God zouden worden. De aardigheid van het verhaal is dus dat weliswaar dikwijls gedacht wordt dat wij God zouden dienen nu, omdat het zo leuk is voor onszelf, of omdat het zo goed is voor onze broeders of zusters. En sommigen denken zelfs dat de wereld daar beter van wordt. Dat is soms ook zo, maar dat is een bijzaak. Nou, wereld is ook wel erg hoog gegrepen. Maar dat is typisch Nederland natuurlijk. Hè. Wij denken altijd niet altijd meteen aan de wereld. Want als we alleen denken aan ons Nederland, dan weten we, ja, dat stelt zoveel niet voor, dat kleine landje. Dus wij praten meteen over dat de wereld er beter van wordt. Hebben wij Nederlanders ook altijd gedacht, heb ik de indruk. Maar daar gaat het nou niet over. Het punt is gewoon dat het doel van onze dienst aan hem niet hier gelegen is. Het is niet om een betere wereld te maken in de zin van de wereld te verbeteren. Het is ook nergens voor nodig, want God zelf zegt dat hij heel deze wereld weg zal doen. En al wat daarin is. En om het nou van tevoren nog eerst op te poetsen, dat lijkt mij toch niet zo nuttig, maar wie ben ik om dat te bepalen. Maar ik vind het in ieder geval een heel slecht motief als het onze dienst aan de Heer tot doel zou hebben de verbetering van een wereld die daarna toch wordt weggegooid, dan moet ik u zeggen, dat is weinig motiverend. Voor mij in elk geval. Ja, als je nou niet beter hebt, dan daar mee doen natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. En als de schrift het nou eenmaal zo zou leren, zou ik er ook geen bezwaar tegen maken. Maar het punt is gewoon dat de schrift dat niet leert. De gedachte is namelijk dat wij de Heer nu zouden dienen. Dat wil zeggen, betrokken zouden zijn in zijn werk. Want hem dienen betekent automatisch betrokken zijn in zijn werk. Uiteraard, hè. Dus toch in een dienstbetrekking tot iemand staat, dan ben je toch betrokken in zijn werk. Dat is toch de bedoeling. Nou, als we de Heer dienen, betekent dat dat in elk geval dat we betrokken zijn in zijn werk van vandaag. En dat is slechts, maar ook niet minder dan dat. De opbouw, de roeping, de verzameling. De stichting is het Bijbelse woord. De opbouw, de stichting van de gemeente. Maar dat is dit doel in zichzelf als zodanig voor ons leven. De gedachte is namelijk dat onze dienst aan hem nu gebeurt in onze positie van kinderen. En u weet, kinderen verschillen in niets van dienstknechten, vandaar dat wij genoemd worden kinderen Gods. Maar ook eventueel dienstknechten of dienaren van het nieuwe verbond enzovoorts. Dus een dienende functie, dat is dan speciaal voor de kinderen in ons midden. Ja, ze zijn om de ouders te dienen, maar dat is aardig, maar dat is niet het doel uiteraard. Het doel is, laat ik het voorbeeld maar even vast blijven houden, het doel van deze dienst van kinderen aan de ouders is dat ze daardoor leren verantwoordelijkheid dragen en al zo volwassen zouden worden. En soms denk je dat kinderen tegenwoordig zo laat pas volwassen worden. En sommigen zeggen, ze worden zo vroeg volwassen, maar dat is een misverstand, denk ik. Ja, dat denk ik echt. Ze blijven zo lang zo verschrikkelijk kinderlijk en afhankelijk enzovoort. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ze inderdaad de ouders niet dienen en nooit geleerd hebben verantwoordelijkheid te dragen. Waarom ook? Wij ouderen dragen toch ook nauwelijks meer enige verantwoordelijkheid? Wij hebben toch ook alle verantwoordelijkheid voor ons leven afgeschoven naar allerlei anderen en naar allerlei instanties. En uiteindelijk naar de zogeheten overheid enzovoorts. Hè? Zo zit het toch ongeveer? We hebben toch alles ook weggeschoven? De staat moet voor ons zorgen enzovoorts. En waar de staat het langzamerhand niet meer kan omdat de centjes opraken, moeten we het weer zelf doen. Dat wordt heel vervelend. Moeten we alsnog volwassen worden. Maar zoiets toch, zo zit het toch ongeveer in elkaar. Het punt is namelijk dat wij kinderen God zijn en dat wij nu worden opgevoed, gekastijd. Het woord heeft een wat vreemde betekenis gekregen in de loop der jaren. Een wat eenzijdige toepassing moet ik u zeggen, maar dat betekent gewoon opvoeding. Wij worden opgevoed, wij worden gekastijd enzovoorts, opdat wij inderdaad verantwoordelijkheid zouden leren dragen. Opdat wij niet bij de minste of geringste tegenstand, tegenwind, tegenslag zouden bezwijken. Dan wel vertragen, want dat is het woord dat elders door de apostel Paulus nogal eens gebruikt wordt. Wij zouden niet bezwijken. En het kenmerk van volwassenheid is inderdaad dat men ook bij de tegenslagen in het leven inderdaad blijft wie men al was. Dat dat niet meteen verandering in het leven tot stand brengt of zo. Men blijft wie men is. Men laat zich niet uit het veld slaan. Zou dat uit voetballen komen? Uit welke sport komt? En men laat zich niet uit het veld slaan. We schijnen toch allemaal ballen te zijn dan. We laten ons niet uit het veld slaan. Nee, maar dat is eigenlijk het idee. We zouden staande blijven. Staande blijven, stand houden. Dat zijn de woorden uit Efeze. We hebben een strijd. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht of hoe ze maar eten mogen, maar we zouden gewoon staan blijven. En als we volwassenen zijn, in geestelijke zin, zouden wij staan blijven. En als wij kinderen zijn, zullen we als kinderen heen en weer bewogen worden met allerlei wind der leer. In gewoon Nederlands leerstellige stromingen. Want wat vertaald is met wind, is in werkelijkheid stroming, van vloeistoffen namelijk. Wij zouden niet als scheepjes, zal ik maar zeggen, in het water heen en weer bewogen worden met alle wind der leer. Toch blijkt dat inderdaad christenen altijd heen en weer gesleept worden met allerlei wind der leer. Dat wil zeggen, wat enige jaren geleden algemeen geleerd werd, dat is nu achterhaald, dat mag nou niet meer. En dingen die men jaren geleden niet belangrijk vindt, die zijn nou ineens belangrijk geworden, enzovoorts. Dat verandert altijd maar. Ik denk altijd dat het ongeveer de stromingen in de maatschappij ook volgt, hè. En een van de belangrijkste stromingen in de maatschappij is deze, dat je niks meer zeker mag weten. En wij christenen die altijd alles zeker wisten, mogen nou dus niks meer zeker weten. Dus wij worden geacht de Bijbel dicht te doen. En men hoort dat uit onchristelijke en onkerkelijke kring. Men heeft zo'n hekel aan die christenen die alles zeker weten. Maar precies hetzelfde, ik hoor dat altijd uit christelijke kring. Dat men precies hetzelfde zegt. Namelijk, wij weten niet alles zeker, wij moeten niet alles zeker weten, wij mogen niet alles zeker weten. Daar mag je niet naar zoeken in de Bijbel, las ik nog recentelijk. En ik moet u zeggen, ik ben het ermee eens, men zou niet zoeken in de Bijbel naar iets specifieks. Men zou zich gewoon door de schrift laten onderwijzen, men zal vinden ook waar men niet zocht. Men zal dingen vinden waar men helemaal geen idee van had zelfs. Zo gaat dat, hè. Maar hoe dat ook zij, wij zouden niet heen en weer bewogen worden als kinderen. Wij zouden vaststaan in het geloof, maar dan maar een keer voluit gezegd, vaststaan in het geloof in het woord Gods. Maar als men het woord Gods niet kent, dan kan men niet vaststaan in het geloof, want wat gelooft men? Het grote probleem van tegenwoordig in elk geval is de volstrekte onbenul met betrekking tot de Bijbel. Dat is niet uit arrogantie dat ik dat zeg, maar ik stel het gewoon vast. Ik lees ook christelijke en evangelische tijdschriften en de tegenwoordig geschreven boeken enzovoort. Maar vergis u niet, ik heb 180 meter boeken in de kast staan, alleen over de Bijbel enzovoort. Waarvan ik echt het meeste gelezen heb. Ik moet u zeggen dat daar dan toch wel wat zinnigere dingen in staan. Heel voorzichtig gezegd, dan wat tegenwoordig uit diezelfde kring wordt geproduceerd. Dat wil zeggen uit evangelisch-christelijke, zelfs dispensationalistische kring. Want daar weet men tegenwoordig helemaal van de Bijbel niks meer. Dat is echt waar. En als ik eens wat oude bekende waarheden citeer, dan word ik beschuldigd van modernisme, alsof ik zelf wat uitgevonden heb. Maar men weet het gewoon niet meer, want het was al 20 jaar oud. Weet u wel, men is het alweer vergeten. Ja, of 200, dat doet er nou niet toe. Maar zo snel gaat het ongeveer wel. Binnen één generatie is het weg. Broeder Johannes de Heer zou zich in zijn graf omdraaien als hij wist wat er nou door het zoeklicht gepredikt wordt. Zo ken ik er nog een paar, hoor. Maar inderdaad, dat is waar het in werkelijkheid over gaat. Wij zouden namelijk onderwezen worden in het woord Gods, in theoretische, in leerstellige zin, natuurlijk. Daar begint het mee. Waar je dat overslaat, kun je de rest wel vergeten natuurlijk. Hoe zou je als christen kunnen leven als je niet weet wie Christus is? Hoe zou je de Heer kunnen dienen als je niet weet wat de Heer zelf doet en wat eigenlijk zijn bezigheid is? Als je zegt, ik heb een baan bij dat en dat bedrijf, is de volgende vraag toch, wat is dat voor een bedrijf? Waar houdt het zich mee bezig? En daarna, en wordt jouw functie daarin? Enzovoort. Je wilt toch weten waar het over gaat? Anders kan het toch niet? Men zou toch de Heer dienen? Dan moet men eerst weten wat de Heer doet. Maar vraag de gemiddelde christenen wat de Heer doet vandaag, en hij zal je geen antwoord kunnen geven. Ik heb het meerdere keren horen vragen. Aan niet eens gemiddelde christenen, maar aan christenen die geacht worden voorstanders te zijn, zoals dat heet. Ik heb het Boltini horen vragen. Ik heb het Litouwers horen vragen. Nou, je hebt nog een paar van je laat. Maar ik heb het horen vragen, ze kregen nooit een antwoord. Wat doet de Heer vandaag? Ze kregen nooit een antwoord. In ieder geval niet een Bijbels antwoord, en daar gaat het maar om. Het werd heel goed begrepen dat ze dat niet kregen. Tragisch vind ik dat. Want hoe dat ook zij, wij zouden de Heer dienen en het eerste wat we zouden weten is wie de Heer is. En dat is algemeen slecht bekend. En we zouden weten wat Hij doet, uiteraard. En dat is helemaal onbekend. Niettemin, wij zouden toch onze Vader kennen. God bedoel ik dus nu even. We zouden onze Vader kennen, degene uit wie wij geboren zijn. En toen ik kort geleden ergens probeerde uit te leggen hoe dat dan is, wie God dan is, gewoon omdat de Bijbel dat zegt. Toen werd gezegd, ja, waarom moeten we nou allemaal van die moeilijke dingen leren? En wat denkt u daar nou mee te bereiken? Enzovoorts. Dan breekt mij altijd de klomp, want het zijn geen moeilijke dingen. Integendeel, het zijn eenvoudige Bijbelse waarheden. En in de tweede plaats, wat ik ermee wil bereiken, dat maakt mij niks uit. Het gaat erom dat wij kennen degene uit wie wij geboren zijn, degene die wij zouden dienen, degene wiens erfgenamen wij zijn en wiens zonen wij dus zouden worden. Als ik dan al wil vragen, wat wil je daar nou mee bereiken? Zodat u maar ziet dat dit soort waarheden zijn zo verschrikkelijk ver uit onze herinnering dikwijls verdwenen, liggen zo ver van ons af. Ze zijn zo verschrikkelijk onbekend. Maar niettemin, waar het om gaat is dat wij kinderen God zijn, dat wij een loopbaan zouden lopen die onze hemelse Vader ons heeft voorgesteld, enzovoorts. En wij zouden die lopen opdat wij in die loopbaan zouden leren te vertrouwen op Hem, trouw te zijn aan Hem, dat we zouden leren volwassen te worden, zonen te worden, want deze Vader, onze Vader, heeft ons bestemd, heeft ons tevoren verordineerd om tot zonen, eerstgeborenen dus, tot zonen te worden aangesteld. Efeze 1 vers 5 geloof ik. Maar hij gaat buiten maar eens vragen, wat betekent dat? Dat God ons tevoren verordineerd heeft tot zo'n stelling. Vraag hem maar eens na. Bij je broeders en zusters, wat betekent dat? Gewoonlijk weet men daar echt niks van. En denk men meteen aan de leer der predestinatie, die men niet kent overigens. Die kent geloof ik niemand. Dat is maar goed ook, denk ik dan altijd weer. Maar vooruit, hè. Maar men heeft geen flauw idee wat het voor onszelf als gelovigen betekent. En toch, dat is waar het om gaat. Wij zouden namelijk opgevoed worden, wij zouden gekastijd worden. De gedachte is dat de tegenslagen die wij in het leven meemaken, tegenslagen in onze dienst aan hem, zouden wij beschouwen als een kastijding van Gods wegen. Want zo worden ze in ieder geval gebruikt. Ze worden gebruikt opdat wij inderdaad, ja, hard zouden worden, dat bedoel ik zo niet, maar ik bedoel opdat wij inderdaad trouw zouden leren, geoefend zouden worden. En dat is wel degelijk de term die hier in deze brief verscheidene malen gebruikt werd. Namelijk in hoofdstuk 5 al het laatste gedeelte. Wij zouden de zinnen oefenen en wij zouden zelf geoefend worden. En volgens vers 11 van Hebreeën 12, daar staat, alle kastijding als die tegenwoordig is, als die plaatsvindt, schijnt geen zaak van vreugde. We hebben er een mooi Nederlands woord voor. Schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degenen die door dezelfde geoefend zijn. Want door tegenslagen, gewoon algemeen gezegd, door tegenslagen in het leven worden wij geoefend. En iedereen die dit soort ervaringen kent, die van tegenslagen in het leven en ze doorstaan heeft, weet ook wat dit betekent. Namelijk, men komt er altijd sterker uit. Dat is namelijk oefening. Men heeft het al eens eerder gedaan. Men heeft het al eens eerder meegemaakt. En de tweede keer is minder erg dan de eerste keer. Zo zit dat gewoon. Men weet het al. Men weet ook van tevoren op den duur al hoe het af zal lopen. Enzovoort. Men heeft dat meegemaakt. Dat is oefening. To practice vind ik eigenlijk een mooi woord. Want dat betekent eigenlijk letterlijk in de praktijk brengen. Gewoon het doel. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door dezelfde, door deze kastijding geoefend zijn. Als er dus tegenslagen zijn in ons leven in het algemeen en in het bijzonder in onze dienst aan de Heer, kortom, als het tegenstand is, wij zouden er niet voor uit de weg gaan. De bedoeling is dat we die tegenstand zouden overwinnen, dat we gewoon zouden staan blijven daar waar we altijd al waren, in dezelfde positie zal ik maar zeggen. Niet wijken of zo, niet uit hoogmoed of arrogantie, maar gewoon, ze denken dat de Heer ons daar gezet heeft, want dat is dan de consequentie en er gaat niks verkeerd. Als hij tegenslager is, gaat niks verkeerd. Integendeel. Wanneer wij tenminste trouw zijn aan de Heer en maar één belang hebben, namelijk hem dienen. Het gaat fout als wij denken onszelf te moeten dienen. Maar het gaat zelfs fout als wij denken dat wij elkaar moeten dienen. Niet dat we dat niet zouden doen, maar als dit de enige prioriteit wordt, of de hoogste prioriteit krijgt, zit het wel verkeerd. Wij zouden de Heer dienen. Dat is dus mijn antwoord op de vraag, wat wil je hiermee bereiken? Waarom ik u dit allemaal zeg? Omdat ik de Heer moet dienen. Ja, zo zit het gewoon. En al het andere komt op de tweede plaats. En ik kan het rustig zeggen, want dat zei Paulus ook. En hij excuseerde zich bij de Korintiërs en zei, ik weet wel dat jullie het niet aardig vinden wat ik je allemaal schrijf. Jullie hebben er geen belang bij, hebben er niet om gevraagd. Maar ja, hij zegt, ik heb nou helemaal die bediening. Dat staat er meerdere malen in de eerste Korintiërbrief. En in zekere zin gaat de hele tweede Korintiërbrief helemaal over niks anders dan dat. Zo zit het nou eenmaal. Men zou de Heer dienen en de rest voor lief nemen, wat ook de consequenties daarvan zouden zijn. En dat staat hier ook. Daarom recht wederop de trage handen en de slappe knieën. Maak rechte paden voor uw voeten opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden. Dat vind ik altijd een prachtige tekst. Daar heb ik persoonlijk groot belang bij. Lichamelijk ook, maar daar gaat het nou niet over. Maar geestelijk net zo goed. En soms kan ik het ook niet van elkaar onderscheiden, die twee dingen. Maar het leven is mij te ingewikkeld, moet ik u zeggen. Als je met alle dingen en alle omstandigheden rekening moet houden, met alle mensen rekening moet houden, als je de tegenstand of slag, spraak, wat er maar wezen mag, probeert te vermijden. Ik moet u zeggen, dat kun je nooit vermijden, dat blijft er altijd. Maar je kunt natuurlijk excessen proberen te voorkomen, maar dat maakt het veel, veel te ingewikkeld. Dat heet schipperen in Nederland. En dat komt erop neer. Dan moet het roer weer links en dan moet het roer weer rechts. En hier en daar moet er een zeiltje bij en de weer eraf en al dat soort dingen meer. Volgens mij heet dat politiek. Althans, met die term wordt dat aangeduid. En dat is niet de bedoeling. Men zou niet schipperen. Lees dan alles wat de Heer Jezus gedaan heeft en gezegd heeft in zijn bediening op aarde. En je vindt van schipperen niks terug, behalve letterlijk. Nou, zelfs dan niet. Hij lag gewoon slapen in het schip. In het ruim of vooronder, wat het maar was. Toch. Hij deed geen concessies. Nooit. Het was makkelijk genoeg geweest om die fariseeën die toch niet wilden horen, om die te ontwijken. Maar ze ontweken hem niet. Ze gingen Paul voor hem staan, stelden hem wat lastige vragen, hinderden hem in zijn bediening en hij schold ze uit voor andere gebroed. Nou, dan schold ze uit. Hij sprak ze zo aan. Niet om ze uit te schelden, maar dat was wat ze waren. Toch? In ieder geval, ze zullen nooit vergeten zijn. En dat is waarschijnlijk het belangrijkste van de prediking, dat hij niet vergeten wordt. Maar goed, maar zo tactisch deed hij dat allemaal niet. Enzovoort. En het hoeft ook niet. Ik geloof ook niet dat dat hoeft. Wat van belang is natuurlijk als wij een boodschap hebben voor een ander, dat we hem inderdaad zo proberen over te brengen dat hij hangen blijft. Dat is in elk geval zo. Maar om de waarheid heen draaien en van de waarheid een leugen maken uit tactische overwegingen, dat is natuurlijk volstrekte onzin. Men zal de waarheid geen geweld aan doen en men zal de dienst aan de Heer geen geweld aan doen. Bovendien, de bedoeling was niet dat wij de mensen wel behagelijk zouden zijn, hoewel daar niks tegen is, integendeel, maar wij zouden goden wel behagelijk dienen. Dat komt op de allereerste plaats. En als wij allen als gelovigen die waarheid verstonden en daaruit leven, zouden wij heel wat minder problemen hebben onder elkaar en daarmee in ons gemeentelijk leven enzovoorts. Zo zit dat gewoon. En dus rechte paden en een rechte weg, die is niet zo moeilijk. Heb je ook niet zoveel wegliggingsproblemen, broeder. Rechtuit, dat is wel goed te regelen. Maar al dat bochtenwerk, dat maakt het moeilijk en gevaarlijk. Dan krijg je inderdaad wegliggingsproblemen met het risico dat je eruit vliegt. Ja, daar is het geestelijk leven net zo. Nou, waarna wij terechtkomen bij vers 14. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking. En als u het mij vraagt, dit is twee keer hetzelfde. De vrede najagen is heiligmaking. Want heiligmaking is niet heiligmaking van de geest, want die heeft al plaatsgevonden, gaat die weer. Heiligmaking is niet heiligmaking van het lichaam, want het lichaam is al geheiligd omdat de Heilige Geest daarin woont. En heiligmaking is dus per definitie heiligmaking van het lichaam. En misschien zeg ik iets wat niet helemaal waar is, maar het is maar bij wijze van spreken. In de handboeken van de Brandpunt Bijbelscholen staat dat gewoon in, hè. Namelijk, de geest is heilig, de ziel wordt heilig en het lichaam zal heilig worden in de toekomst. De geest is zalig, de ziel wordt zalig nu en het lichaam zal zalig gemaakt worden in de toekomst. De geest is verlost, de ziel wordt verlost en het lichaam zal verlost worden in de toekomst. En als het niet de handboeken waren van de Brandpunt Bijbelscholen, dan was het de Schofield-cursus of hoe dat maar heet. Maar gewoon, dat was algemeen bekende waarheid. Er werd vroeger gewoon gepredikt. Maar ja, het zijn rijtjes leren eigenlijk. En er zijn wel erg iets voor geworden. Zelfs talen leren we niet meer zo. We hoeven ook geen rijtjes meer te leren. Dus leren we de taal ook niet meer trouwens. Maar dat even terzijde. Maar dat is heel eenvoudig. Maar heiligmaking is heiligmaking van de wandel. Heiliging van de ziel, of wat het maar wezen mag. Hoe komt die heiligmaking tot stand? Door inderdaad God te dienen. Ons bewust te zijn van dat wij heilig zijn in ons wezen en dus naar de geest. En op die grond zouden wij ook heilig wandelen, zei Petrus bijvoorbeeld in 1 Petrus 1. Uitgebreid, dat heet heiligmaking. En zodra we daaraan beginnen en dus die loopbaan beginnen te lopen, heeft het tot gevolg dat we de vrede zullen najagen met allen. Dat kan niet missen, want deze heilige wandel is een wandel onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. En dus onder het nieuwe verbond heet het immers mijn eeuwig verbond des vredes, of iets korter gewoon het verbond des vredes, met dank aan Jesaja in elk geval en aan Efeze 4, de band des vredes. We leven onder het nieuwe verbond, dat des vredes. Dus als we onder dat nieuwe verbond zouden dienen, jagen wij de vrede. Nou, moeilijker is het niet. En voor zover wij ons stellen onder het oude verbond, jagen wij de oorlog na. De strijd, de verdeeldheid. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar jaag de vrede na. En daarmee de heiligmaking. Zonder welke niemand de Heere zien zal. Ik zeg altijd meteen, mijn Bijbel leert dat aller oog hem zal zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. Maar sterker nog, allen, namelijk degenen die in de hemel zijn, die op de aarde en die onder de aarde zijn, ze zullen alle hem zien en voor hem knielen. En dat geldt dan toch zeker ook voor kinderen Gods. Ook al hebben zij de vrede en daarmee de heiligmaking niet nagejaagd. Niettemin staat hier, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Zodat de volgende vraag is, wat betekent zien? En dat is makkelijk genoeg, want zien betekent gewoon gemeenschap oefenen. Dat is wat het echt betekent. Niet elkaar waarnemen of naar elkaar kijken, maar inderdaad elkaar in het oog houden. Samen opleven, zal ik maar zeggen. Gezelzen, zeggen de Afrikaners. Dus dat vind ik altijd een mooie term. Omdat wij dan denken aan een gezelschap, dat is zo. Maar de term betekent eigenlijk dat men inderdaad samen, zal ik maar zeggen, gedachten uitwisselt. Een eenheid vormt, dat is gezelschap. En dan is het ook gezellig. Het werkwoord kennen wij niet meer. Vreemd is dat, hè? Dat hebben we geëxporteerd, blijkbaar. Maar de Heere zien wil zeggen leven in gemeenschap met hem. Met hem overleggen. En hier staat, wanneer wij dat niet doen, wanneer we die vrede niet najagen en daarmee dus de heilig maken niet. Kortom, wanneer wij ons niet stellen onder de dienst onder het nieuwe verbond, zullen wij in de praktijk niet leven in deze gemeenschap met de Heer. Dat betekent in de praktijk dat hij dan dus naar ons niet zal omzien. Wanneer wij naar hem niet omzien, zal hij niet naar ons omzien. Wanneer wij niet hem dienen, zal hij ons niet dienen. Wanneer wij niet betrokken zijn in zijn werk, waarom zou hij betrokken zijn in ons werk? Hebben we die nog? Dat is gewoon een levende gemeenschap, heel eenvoudig. En dat is eigenlijk het grote geheim van het christelijk leven. Wij mogen van de Heer wat verwachten, voor ons praktische leven ook. Alleen wanneer wij dat praktische leven ook aan hem hebben opgedragen. Op grond dus van onze onderlinge bijeenkomst. Wij naderen tot hem. Maar staat er ook weer, nader tot God. Toch bekend, hè? En hij zal tot u naderen. Dat is het. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt dus inderdaad bij onszelf. Wanneer we de Heer willen zien in ons leven, dan zullen we deze vrede moeten najagen. Dat is heel concreet gezegd. En meer in het algemeen deze heiligmaking. En dat betekent dienen onder het nieuwe verbond, mogen ook blijken uit het volgende vers, want er staat meteen achteraan, toeziende dat niet iemand verachteren van het najagen van die vrede en de heiligmaking. Dat heb je toch, hè? Maar er staat, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Met andere woorden, wat in vers 14 heet vrede, heet in vers 15 genade. En daar is niks moeilijks aan, want hoewel wij via onze taal het verband tussen die twee woorden wellicht niet zien, kennen wij het verband tussen de beide woorden uit de Bijbel uiteraard wel. Want beide zijn de belangrijkste termen ter aanduiding van de werking van het nieuwe verband. Anders gezegd zijn de grote kenmerken van het nieuwe verbond. Nog anders, het nieuwe verbond wordt bedoeld, maar er staat gewoon genade of vrede. En soms zelfs, en in vele gevallen, staan beide woorden gewoon achter elkaar. Genade zij u en vrede. In de praktijk gaat het om hetzelfde, het nieuwe verbond namelijk. Want het oude verbond is wet. En dus het tegenovergestelde van genade. Het oude verbond is ook per definitie strijd. Kan niet missen. Doodstrijd zelf, want het is een bediening des doods. En dus is het nieuwe verbond er een van vrede, omdat die gebaseerd is op eeuwig leven. Moeilijker is het niet. En zoek anders de termen maar op in de Bijbel, genade en vrede. En je zult dit zien, je zult deze conclusie trekken. Het gaat om het nieuwe verbond. Jaag de vrede na, jaag het nieuwe verbond na. En het leven daaruit. En de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal, toeziende dat niet iemand verachteren van dat nieuwe verbond, van de genade Gods. En dat is ongeveer hetzelfde als wat hoofdstuk 10 zei. Laat ons de onwankelbare belijdenis erop vasthouden en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En laat ons zelfs op elkaar acht geven tot opscherping der liefde en der goede werken enzovoorts. Dat wil zeggen, wij zelf zouden de goede keuze moeten maken en daarbij tegelijkertijd zouden wij ook elkander op elkander zien om elkander eventueel te bemoedigen. Om toch vooral deze genade vast te houden. En u en ik weten dat vele christenen in de praktijk weliswaar op elkander toezien, maar gewoonlijk toeziende op dat niet iemand verachteren van de wet Gods. Maar dat staat er niet. Staat toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Enzovoorts. Want door die genade, vers 28 dan ineens, door die genade mogen wij Gode welbehagelijk dienen en daardoor ontvangen wij een onbewegelijk koninkrijk. Of erven wij een onbewegelijk koninkrijk. Dat is wat vers 28 zegt. Ik heb het weliswaar niet netjes gelezen zoals het er staat. Maar lees het maar na. Daar staat in het vers dat wij door de genade Gode welbehagelijk mogen, want het was genade, Gode welbehagelijk mogen dienen. En waar wij dat doen, zijn wij bezig een onvergankelijk koninkrijk te erven. En daartoe waren wij geroepen. Terug naar Hebreeën 12, waar dan in vers 15 staat dat wij zouden toezien dat niet iemand verachteren van dit nieuwe verbond, waarvan Christus de hoge priester en middelaar is. En ik zeg het nu zo, om te laten zien dat dat nou eenmaal het onderwerp is van deze brief. En deze keer heet het niet het nieuwe verbond of het betere verbond, maar deze keer heet het gewoon de genade Gods. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods en dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroer te maken. Het gaat over onkruid wat opkomt, maar vooruit. Beroer te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. En als u zegt van dat is mij te moeilijke beeldspraak, dan krijgen we hierna een iets eenvoudiger beeldspraak. Namelijk vers 16, maar het is precies hetzelfde als vers 15. Namelijk vers 16, dat niet iemand zij een hoereerder of onheilige, u weet wel, jaag de vrede na met alle en de heiligmaking, dat niet iemand zij een hoereerder, een ontrouwe, betekent dat altijd, en in de praktijk dus zelfs ongelovige, in dit geval ter aanduiding van iemand die wel rechtvaardig is, maar niet leeft uit geloof. Kijk maar, want bijvoorbeeld, Esau was dat, en hij was wel degelijk een kind van Isaac, maar hij werd niet zijn zoon. Ja, dat is Bijbelse gedachtegang natuurlijk. Een Bijbelse terminologie, dat is de enige goede, vanzelfsprekend. Esau was wel een kind van Isaac, maar werd niet de zoon van Isaac, want dat werd Jacob. Want er staat namelijk dat niet iemand zijn hoereerder of onheilige gelijk Esau, die om een spijze, als uitbeelding van het oude leven, dat nou eenmaal door borden linzenmoes, soep, of wat hem was, wordt onderhouden. Dat dit iemand zijn hoereerder of onheilig gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En dit is ongeveer de juiste klemtoon. Die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want de gedachte is namelijk dat wij als kinderen Gods, en feitelijk als gemeente, eerstgeborenen zijn. Dat heet trouwens ook prompt zo in vers 23. Waar staat, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Ik weet, de uitdrukking gemeente der eerstgeborenen staat alleen maar hier in de Bijbel. En dan zeggen we, nou ja, dat is iets specifiek van Hebreeën en men redeneert het weg. Maar ik moet u zeggen, deze uitdrukking zal door mijn juffrouw Nederlands trouwens fout gerekend worden. Ik ben haar naam helaas vergeten, maar ze kon leuk blokfluit spelen. Juffrouw Nederlands was dat. Want volgens haar is dit een pleonasme. En wat wij op school leerden, was een gereformeerde school, dus het moet goed geweest zijn. Wat is er? Het was een pleonasme en wij leerden dat een pleonasme was een taalfout. Tenminste, zo is het bij mij blijven hangen. Later heb ik geleerd dat het een erkende stijlfiguur is en dat het dus wel kan. Maar een pleonasme is een uitdrukking waarin twee woorden gebruikt worden die precies hetzelfde zeggen. En de gemeente der eerstgeborenen is een pleonasme, want de gemeente is per definitie een gemeente van eerstgeborenen. Gemeente is namelijk eerstgeborenen. Ik kan niet missen, dat is de betekenis van het woord namelijk. Niet in het Nederlands, maar wel in de Bijbel. Nou ja, ik kan wel zeggen in het Grieks, maar dan in de Bijbel gewoon. Een gemeente is namelijk wat het is. Er staat namelijk al voor wat het is. Er staat dus eigenlijk zelfs drie keer wat het is. Er staat algemene vergadering, gemeente, eerstgeborenen. En dat is drie keer hetzelfde. En met grote nadruk wordt hier gezegd wat het is. Wat vertaald is met gemeente, het woord ecclesia. Dat komt van ek, dat is uit. En van kaleo, het Engelse to call. En het Hebreeuwse, kahal, maar het is hetzelfde. Kahal, hoe komt het toch zo van Hebreeuws in het Engels? Maar dat leg ik u tijdens die reis dan wel uit in de bus, hoe dat komt. Kahal, to call, kaleo in het Grieks, namelijk roepen. En ek, kaleo, betekent uitroepen, roepen ergens uit. En ecclesia, dat is de aanduiding van diegenen die geroepen zijn uit het volk. Waarna ze dus officieel niet meer deel uitmaken van het volk. Dat is niet helemaal juist, zoals ik het nu zeg. Maar ze worden geplaatst boven het volk. Want de ecclesia is volgens de Griekse normale toepassing van de term de aanduiding van wat men noemt de volksvergadering. De wetgevende vergadering namelijk in de Griekse staat. Stad, staten, hoe dat maar heten mag. Want de Griekse stad werd geregeerd door een koning. En onder zich had de koning de ecclesia, bestaande uit leden van het volk, maar die werden uit het volk geroepen om zitting te nemen in de ecclesia, in de algemene vergadering, in de volksvergadering. En de term volksvergadering wordt nog anders gebruikt in dit verband. Dat is ook wel goed als we ons daar maar bij realiseren dat deze volksvergadering niet tot stand kwam door een volksstemming of zo. Je kan je kandidaat stellen en dan komt er een stemming en dan word je gekozen. Dat was het niet. Deze volksvergadering werd gekozen namelijk niet door het volk, want democratie is bepaald een onbijbels beginsel. Sorry, maar dat is zo. De volksvergadering werd niet gekozen door het volk, maar door de koning. Die selecteerde de mensen uit het volk, de mensen namelijk van wie hij dacht dat ze belangrijke bijdrage konden leveren in het beheer, in de regering, beheer in heerlijkheid, het beheer van de staat, dan wel van de stad, want dat was in de praktijk hetzelfde. Ecclesia is dus niet zomaar gemeente, waar men het woord vandaan gehaald heeft, weet ik niet, men heeft maar een woord bedacht, het is ook niet zo'n echt gek woord, maar Het is niet te vertalen, wij kennen het begrip Ecclesia namelijk niet. Maar het is de volksvergadering zoals aangesteld door de koning zelf. Of zullen we zeggen, het is de raad van oudsten. Want wij kennen dat verschijnsel natuurlijk niet slechts uit de Griekse wereld. Want anders zouden we maar weer denken dat hier Griekse beelden gebruikt worden. Dat is namelijk niet zo. Het is gewoon een oud-testamentisch beeld. Nadat het volk Israël verlost was uit Egypte onder aanvoering van Mozes, zei God tot Mozes dat hij een raad van oudsten zou aanstellen. Nou, het was eigenlijk een hoge priester die dat tegen hem zei. Maar dat maakt het verhaal weer zo moeilijk. Maar in ieder geval, Mozes zou een raad van oudsten aanstellen. Hij zou namelijk oudsten uit het volk selecteren. En die zouden samen deel hebben aan Mozes' positie als leider van het volk. En dus koos hij ze, 70 stuk. En die 70 zijn gewoon een beeld van de gemeente dan. Want dat is wat het is. En die raad van oudsten is gewoon wat de Grieken zouden noemen de Ecclesia. De Grieken deden het net zo namelijk. En dat is wat de gemeente is. Dus een gemeente per definitie bestaande uit oudsten. Oudsten, omdat ze deel uitmaken van de gemeente. De hele gemeente is een gemeente van oudsten. En de oudste is nou eenmaal degene met het eerstgeboorterecht. Zoals Esau dat was. Hij was de oudste, het scheelde niet veel. Maar hij was niettemin de oudste en hij had dus het eerstgeboorterecht. Hij was degene die als eerste in aanmerking kwam om te erven van Isaac. Alleen hij hechtte er geen waarde aan. Hij ruilde het in voor een bord soep, zeg ik altijd. Ja, het staat nou helemaal zo in de Bijbel. Dus waarom zou ik het niet zo zeggen? Maar hij had er geen belang bij, leek hem. En in de praktijk betekende dat hij dus een eerstgeboorterecht opgaf. En het ging vervolgens naar Jacob. Natuurlijk is Esau een beeld van het Joodse volk. En natuurlijk is Jacob daarna een beeld van de gemeente. Dat kan ik bijvoorbeeld tot in detail uitleggen, maar dat vind ik nou niet zo nodig. Maar zo is het nou eenmaal. Maar niettemin, dezezelfde gedachtegang wordt toegepast op, namelijk binnen de gemeente. Begrijp je me goed? De gemeente is en blijft en zal altijd blijven deze gemeente, deze Ecclesia, deze Raad van Oudsten, deze algemene vergadering. Niettemin, binnen de gemeente speelt hetzelfde probleem nog een keer. Ook dat kan ik wel uitleggen aan de hand van de Oud-Testamentische geschiedenis. Want zeggen wij nou voor het gemak dat oudsten of eerstgeborenen priesters zijn? Want dat is zo. De priesters stonden in de positie van de eerstgeborenen. Dat staat allemaal in de wet, wordt het allemaal geregeld. Dan stellen wij in de eerste plaats vast dat Israël als volk in zijn geheel een priesterlijk volk was. Een volk van priesters. Te midden van de overige volken. En dat is wat de gemeente zou zijn. Ook. Vervolgens stellen wij vast dat, hoewel Israël een priesterlijk volk was, er binnen Israël slechts één stam was die, wat het priesterschap betreft, het eerstgeboorterecht kreeg, namelijk de stam van Levi. En daarna gaat het nog verder, want zelfs binnen de stam van Levi was er onderscheid. Binnen de stam van Levi waren alleen de familieleden van Aaron, degene die van het huis van Aaron waren, die waren priesters. En daarna gaat het nog verder, want binnen de Aaronieten was alleen de directe erfgenaam van Aaron was de hoge priester. Heb je dat nog? Zodat je hebt de hoge priester, daarna het gezin van de hoge priester, daarna helemaal de familie van Aaron dus, en dat waren de priesters in het algemeen, daarna de rest van de stam van Levi, die functioneerde als dienstknechten van de priester, dus ze werden betrokken in de priesterlijke dienst, maar ze heten zelf geen priesters. En in nog breder verband, toegepast op de volkeren als zodanig, krijgen we dus een verhaal dat heel Israël geacht werd een priesterlijk volk te zijn. Met de levieten aan het hoofd. En de rest van het volk diende weer de levieten. En zo zal het straks zijn in de 1000 jaren, want het wordt in de wet ook allemaal al aangekondigd. Heb je dat? Zodat weliswaar het hele volk een priesterlijk volk was, maar de vraag was maar hoe het dan zat met de leden van dat volk. Daar was weer verschil in. En dat verschijnsel vinden we ook binnen de gemeente. De hele gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. De hele gemeente zal tot zoon gesteld worden. hele gemeente zal delen in de heerlijkheid van Christus. Maar we praten nou niet over de gemeente als geheel, maar we praten over de leden van de gemeente in het bijzonder. En er blijkt er binnen de gemeente wel degelijk verschil te zijn. En in die zin is het dus mogelijk dat hoewel wij als leden van de gemeente deel hebben aan de gemeente van eerstgeborenen, dat wij niettemin ons eerstgeboorterecht binnen de gemeente persoonlijk kunnen kwijtraken. Esau is trouwens ook een mooi voorbeeld, want hij verloor zijn eerstgeboorterecht, maar hij kreeg wel degelijk een erfenis op grond van dat hij nu eenmaal een kind van Isaac was. Maar het eerstgeboorterecht ontging hem. Nou, dat is het verhaal. Zo wordt het op ons als gemeente toegepast, dat niet iemand zijn, hoe reder of onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. De uitdrukking impliceert uiteraard dat wij inderdaad in staat zijn om ons eerstgeboorterecht weg te geven. Dat betekent dat wij weliswaar tevoren verordineerd zijn, gepredestineerd zijn tot aanstelling tot zonen, tot zoonstelling, vanwege het eerstgeboorterecht. Maar of het inderdaad gerealiseerd zal worden, is nog maar zeer de vraag. Dat hangt namelijk wel degelijk van ons af. Nee, niet van ons werk, maar wel van of wij ons inderdaad daarvoor ter beschikking stellen. Dat is makkelijk genoeg, want je kan erfgenaam zijn van een koninkrijk, maar als je niet dienovereenkomstig leeft, zul je dat koninkrijk nooit erven. Dag Karel. Denk ik dan altijd. Zoals het lied zegt. Maar ik bedoel Charles. Want ik vrees dat de man als zo doorgaat inderdaad zijn koninkrijk wel kan vergeten. Nou goed, lijkt me duidelijk genoeg dat voorbeeld. Het punt is dus dat wij inderdaad ons bewust zouden zijn van dat een van onze geestelijke zegeningen in Christus in de hemel is dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Eerstgeboorterecht dus, want zoonstelling is altijd de aanstelling van de eerstgeborene. Dat is wat zoonstelling is. Wij zijn daartoe bestemd, maar wij kunnen dat kwijtraken. Wij kunnen dat gewoon inruilen en zeggen, nou ja, ik in dit leven hier dien ik mezelf. Het is mooi dat ik een kind van God ben en ik kom in de hemel, er gaat niks mee mis. Maak deel uit van de gemeente, enzovoorts. Ja, in de praktijk praktisch niet, maar officieel en fundamenteel wel, dus men trekt er zich verder niks van aan, enzovoorts. Daarmee geeft men zijn eerstgeboorterecht op. En hoewel wij ons wellicht bij dat eerstgeboorterecht niet zoveel kunnen voorstellen, zodat we nou ook niet weten wat we eigenlijk dan precies opgeven, zoal ongeveer, zegt de schrift dat we er in ieder geval spijt van zullen krijgen als we het opgeven. En dat moet meer dan voldoende zijn. Want er staat, vers 17, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Dan is het dus gewoon definitief te laat. Met andere woorden, ons leven hier is wel degelijk bepalend voor onze positie in de hemel. En ik moet dus al diegenen teleurstellen die dachten dat in de hemel straks het ideaal van Dr. Anders J. en U te B gerealiseerd zal zijn. Het ideaal dat alle mensen gelijk zijn. Als u dat ideaal voorgesteld wil zien, dan mag ik u uitnodigen om in Almere te komen kijken naar het beeld dat men voor de man heeft opgericht. Nee, het is geen gruwel en verwoesting, maar vooruit. Het was wel op een woensdag overigens, maar in het midden van de week. Maar we zitten, want daar fiets ik wel eens, als ik fiets, fiets ik daar altijd langs. Dan zie ik hem daar staan, kijk ik hem op de rug. Dan staat hij zo'n beetje zo gebogen, Dr. Anders Jeden, UTB, zaliger. Nou, zaliger, wijlen. Grijs, want het zal wel beton wezen, maar anders wordt het te duur. Voor een socialist in elk geval. Dus hij staat dus een beetje zo grijs, dan zie ik hem op zijn rug en dan zie ik altijd de bladeren vallen. Het is altijd vuil daar op de grond. En dan kijkt hij uit, staart hij uit over een grasveld wat keurig gemaaid is. En waar zich inderdaad niets boven het maaiveld uitsteekt. Nou, dat was zijn ideaal, denk ik altijd. Wie het bedacht heeft, weet ik niet. Ik vrees dat ze het zo niet bedacht hebben, maar ik vind het karakteristiek. Een trieste man staat daar, een lange leven is eruit, dat je kijkt naar het Nederlandse maaiveld. In de polder nog wel, dus als er ergens wat vlak is, is het daar. En sommigen denken dat het er in de hemel zo uitziet. Dat we daar allemaal gelijk zijn. Wat zal het er dan vervelend zijn, denk ik altijd. Ja, is gewoon zo. Maar zo is het niet in de hemel. Daar zijn niet allen gelijk. Daar is loon naar werken. Toch? Dat is een Bijbels beginsel. De arbeider is zijn loon waardig. En op grond van trouw, op grond van dienst dus, praktisch trouw, praktisch geloof, niet een dood geloof, maar een levend geloof van Jacobus, weet je wel, op grond van trouw aan de Heer zullen de gelovigen beloond worden. Zij maken in dit geval allemaal deel uit van één en dezelfde gemeente, dat is waar. Ze zijn leden van het lichaam van Christus, maar u en ik weten dat er verschil is tussen de leden nu en dus ook straks. En als je daar niks van aantrekt, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief hier, hij zegt, je krijgt er spijt van, net als Esau. De volgende vraag zou eventueel zijn, maar zijn wij dan eerst geboren van nature? Hebben wij eerst geboorterecht van nature? Dan zegt de apostel, ja, wis en waarachtig, want gij zijt niet gekomen tot het tastelijke bergen, brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder, geklank der bezuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Kortom, gij zijt niet gekomen tot de wet, het oude verbond, want daar gaat deze brief over. Gij zijt niet gekomen tot Sinaï, het oude verbond, en daarmee eigenlijk ook bij Esau, want Esau is een beeld van degene die onder de wet leven, en daarmee hun eerstgeboorterecht missen, het Joodse volk. Maar wij zijn niet gekomen tot dat oude verbond, met al zijn oordelen. Wij zijn niet gekomen tot deze bediening des doods, maar wij zijn gekomen, vers 22, gij zijt gekomen tot, weet u nog, waar zal de toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt, weet u nog? Gij zijt gekomen tot de berg Sion. De ontastelijke berg, maar aangezien het er niet expliciet bij staat, ga ik er vandaag maar niet op in. Maakt het verhaal trouwens ingewikkelder dan de bedoeling is. Maar laten we het gewoon houden bij de tegenstelling tussen oude en nieuw verbond. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. Gij zijt gekomen niet tot Sinaï met Sion. En dus gewoon niet tot het oude verbond, maar tot het nieuwe verbond. Niet tot de wet, maar tot de genade. Niet tot strijd en de bediening des dood, maar tot vrede en de bediening des levens. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Gij zijt gekomen tot de stad des levenden Gods. Jeruzalem. Dus. En niet de stad Davids, overigens. De stad des levende Gods. Hemels Jeruzalem dus, maar het staat erachter. Dus wat zeg ik toch? Gij zijt gekomen tot een hemelse Jeruzalem. En niet het aardse, dat verwoest zou worden. En op het moment van schrijven van deze brief zou dat zijn binnen afzienbare tijd. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen. Dat vind ik het aardige, want dat is ook beeldspraak. Het is allemaal beeldspraak natuurlijk. Er worden allerlei dingen uit het Oude Testament genoemd die een uitbeelding zijn in elk geval van de gemeente. Soms van nog wat meer, maar tot op heden van de gemeente. En de aardigheid is dat de vele tienduizenden der engelen, want dat staat er echt. Ik geloof dat de nieuwe vertaling dat ook gecorrigeerd heeft. Die duizenden, maar vele tienduizenden. Deze vele tienduizenden der engelen worden namelijk in de oud-testamentische profetie nog wel eens genoemd. En zijn kennelijk een beeld van de gemeente. In de toekomst zal het koninkrijk over de volkeren der aarde volgens Daniel gegeven worden aan de oude van dagen. Dan wel aan de des mensen zoon met zijn vele tienduizenden engelen. Daarachter gaat gewoon de gemeente schuil. Hemelse wezens namelijk. En dat zouden wij zijn. Wij zouden trouwens de engelen gelijk zijn, dus kan eigenlijk niet missen. Komt er vele plaatsen voor. Meestal verwijs ik dan snel even naar Lucas 2. waarbij de geboorte van de Heer Jezus een beeld gegeven wordt van wat door zijn wedergeboorte, opstanding en verheerlijking tot stand zal komen, namelijk er verschijnt aan de hemel de engel des Heren. Ja, een engel des Heren staat er ook niet. Er staat gewoon engel des Heren en in principe is dat er maar één. Maar aan de hemel verschijnt de engel des Heren, dat is uiteraard een beeld van Christus. En terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers, prijzende God enzovoorts. En dat is de gemeente, een volk voor zijn naam met een hemelse roeping en erfenis. Er komt zelfs nog een profetie achteraan, want er staat het geschieden als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Dat is gewoon de opname van de gemeente, dus het staat er bijna letterlijk zo, hè. Het geschieden als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, komt, laat ons gaan naar Bethlehem en zien hetgeen geschied is, want deze herders zijn een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël uiteraard, dat na de opname van de gemeente inderdaad behouden zal worden en de Heer zal zien. Ja, meer kan ik er nou niet over zeggen. Misschien met kerstfeest weer, zuster. Maar dat is waar het is. Hè. We zijn gekomen tot de vele tienduizenden der engelen. En dan, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Heb ik al gezegd. Gij zijt gekomen tot de gemeente. Gij zijt gekomen tot de eerstgeborenen. En anders lees het maar in één keer, mag ook. Tot de gemeente der eerstgeborenen, want der betekent hier toch gewoon namelijk. Gemeente der eerstgeborenen, zodat hier inderdaad de vraag beantwoord wordt, hebben wij een eerstgeboorterecht? En het antwoord is, ja zeker, wij zijn toegevoegd aan die raad van oudsten. Gemeente van eerstelingen, gemeente van eerstgeborenen, en dus term met betrekking tot juridische positie. Gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Ik vind het altijd leuk als Mozes die raad van oudsten moet aanstellen, krijgen al die oudsten één brief, of ze zich maar willen verzamelen om zo laat bij de tent der samenkomst. Net als op de camping, weet u wel. Zo laat verzamelen voor de tent. Maar zoiets was het natuurlijk midden in de woestijn. Maar in ieder geval, ze waren allemaal aangeschreven, staat erbij, ze hadden een brief gekregen. Ze waren officieel geregistreerd. En dus wat hier over de gemeente gezegd wordt, wij staan als zodanig geregistreerd in de hemel. Als leden van deze algemene vergadering. We zijn er dus aan toegevoegd en we staan ingeschreven. En we zijn gekomen tot God, de rechter over allen. Want de Ecclesia is immers de wetgevende vergadering. En is er voor de handhaving van wet en recht. Wel nu, wij zijn toegevoegd aan of gekomen tot God, de rechter over allen. Want wij zullen met God richten. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? 1 Korinthus 6. Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Wetgevende vergadering. De Hoge Raad, of hoe dat maar genoemd mag worden. Daar maken wij deel van uit. Enzovoorts. We zijn gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Moeilijke zin, maar wij zijn rechtvaardigen, wij zijn volmaakt gesteld in Christus en wij zijn geest, want we zijn uit de geest geboren. Verder ga ik er maar niet op in. En dan vers 20, wij zijn gekomen tot de middelaar des Nieuwen Testaments. En dus wij leven onder het Nieuwe Verbond. En we zijn gekomen tot het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel, want Abel was een type van Christus. Tot zekere hoogte ook van het nieuwe verbond. Eigenaardig genoeg, maar meer specifiek de gemeente zelfs. Maar goed, Abel is een type van Christus. En hij werd gedood. Maar het punt is dat wij besprengd zijn geworden met het bloed van Jezus, zoals het hier staat. Met het bloed van de middelaar van het nieuwe verbond. Het was namelijk al eerder uitgelegd in deze brief. Alle dingen worden geheiligd doordat ze met bloed besprengd worden. Petrus haalde daarna aan in de aanhef van zijn eerste brief, meen ik. Wij zijn namelijk besprengd geworden met het bloed van Christus. We hebben deel aan zijn leven. We zijn met hem vereenzelvigd en hebben dus deel aan zijn heerlijkheid, is de gedachte. En hij zou dus de eerstgeborene zijn, onder vele eerstgeborenen, onder vele broeders namelijk. Mede zonen, mede erfgenamen. En omdat dat zo is, staat er, zie toe dat gij ding die spreekt niet verwerpt. Maar ik hoop dat u langzaam al begrijpt dat een uitdrukking als deze, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, feitelijk hetzelfde betekent als laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Laten wij niet verachteren van de genade Gods. Laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en tot goede werken. Of gewoon laat ons met vrijmoedigheid ingaan op die verse en levende weg. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwet. Dat niemand zijn oreerder of onheilige gelijk Ezau is, precies hetzelfde. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwet is bovendien hetzelfde als de eerste vers van het tweede hoofdstuk van deze brief. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En dat van ons, dat moet u doorstrepen, want dat staat er niet. En het staat er ook ten onrechte. Want het punt is dat God voortijds veelmalen op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft, via Mozes bijvoorbeeld. Maar God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Christus. Waarbij meteen oud en nieuw verbond tegenover elkaar staan, zoals ook in Hebreeën 10... waar Mozes en Christus vergeleken worden. Het is dus zo dat God in onze dagen gesproken heeft door de Zoon. En daarom, zegt 2 vers 1, moeten wij ons te meer, meer dan de lui onder het oude verbond, moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, dan wel hetgeen gesproken is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. En dus, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want, dan ben ik terug dus in 12 vers 25, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, dat was Mozes, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren, die van de hemelen is. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Nemen. Maar dat was vers 3 van hoofdstuk 2. Precies hetzelfde. En de gedachte is dus, dat waar men ontrouw was aan de wet, kwam er een hard, maar niettemin rechtvaardig oordeel over de mens, over zijn praktische leven wel te verstaan. En de gedachte is dat dat onder het nieuwe verbond zeer zeker ook zal gebeuren. Niet omdat het een verbond van genade is of iets dergelijks, maar omdat het een verbond is dat gesloten is niet met Mozes of via Mozes, maar met Christus, dan wel via Christus. En het is dus van veel hogere orde. In de praktijk betekent het gewoon dat dezelfde beginselen als die van de wet onder het nieuwe verbond hier ook worden toegepast, namelijk men is gehoorzaam aan het nieuwe verbond of er komt een oordeel. Eén van beide. En daarna kan je het nog grijs zeggen ook. Tussen gradaties, genuanceerder, het zoiets. Ja, kunnen we ook genuanceerder zeggen, naarmate wij trouw zijn aan de Heer onder zijn nieuwe verbond, zullen wij van hem beloond worden. Naarmate wij ontrouw zijn, zullen wij bestraft worden. En de straf bestaat uit inderdaad het wegnemen van heel het oude leven. Dat is precies wat onder de wet ook gebeurde. Nee, meer kan al niet, hè. Waar kan er dan nog meer voor straf weggenomen worden dan heel het oude leven? Nou, dat gebeurt bij ons ook. Hoewel wij kinderen Gods zijn, of vanuit de toekomst gezien, terugziende, hoewel wij kinderen Gods waren, niettemin, er zal van ons leven niks overblijven. En zelfs in die zin zal op ons van toepassing zijn eventueel. Maar Heer, wij hebben in uw naam dit en wij hebben in uw naam dat, enzovoorts. En dan zegt de Heer, ja, daar weet ik niks van. Ik heb u nooit gekend, is een aardig in dat verband. Ik weet wel dat ik nou een schriftplaats uit zijn verband druk, maar ik plaats hem nou gewoon even op een iets hoger niveau. Maar zo is het wel. Er zijn mensen die hun leven lang gemeend hebben God te dienen, omdat ze zich stelden onder de wet, waarvan de Heer ons juist verlost had. En ik denk niet dat de Heer dat ook nog goed rekent, of er zelfs maar een zesje voor geeft. Dat is toch niet zo? Integendeel. En dus staat hier ook aan het eind van de betoog, want onze God is een verterend vuur. En het wordt niet gezegd tot zondaren, tot niet wedergeboren mensen, maar tot wedergeboren mensen. Schrikkelijke verwachting des oordeels dat de tegenstanders zal verslinden. Maar zo stond het in hoofdstuk 10. En dat is een oordeel van Gods wegen over het praktische leven, over de ziel dus. Over het praktische leven van de mens. Bovendien, wanneer wij willen zondigen enzovoort, die kent u toch, die uitspraken. Wel nu, de ziel die zonder zal sterven. Er zijn maar twee mogelijkheden. Onttrekken ten verderven, de ziel die zonder zal sterven. Of leven uit geloof tot behouding der ziel. En dat wordt hier aangekondigd in de laatste verse van Hebreeën 12. Waar aangehaald wordt uit Haggai dat de Heer gezegd heeft: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dat eenmaal betekent dat het gaat over de laatste keer. En dat is definitief en voor altijd, staat er ook achter. Want er staat, en dit woord nog eenmaal wijst aan, dan wel duidt op. De verandering, namelijk de vervanging, want dat is wat het is, verandering. Komt iets anders voor in de plaats. De verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, namelijk de oude schepping, hemel en aarde, zullen veranderd, namelijk vervangen worden. Opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. En let op dat er niet staat dat oude hemel en oude aarde zullen worden weggenomen en dat er daarna een nieuwe schepping zal verschijnen. Zo staat het in Openbaring 20, in een iets ander verband. Dan gaat het over de jongste dag specifiek. Maar hier staat dat het oude in ieder geval veranderd zal worden, het zal weggenomen worden, maar er staat op dat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Waarbij de gedachte is dat die nieuwe schepping, althans voor een deel, al bestaat voordat de oude wordt weggenomen. Die vervanging, die verandering namelijk, van hemel en aarde, zoals die hier genoemd wordt, is niet zozeer de verwijzing naar de gebeurtenissen op de jongste dag uit Openbaring 20... Maar het is een verwijzing naar wat al lang begonnen is. Deze verandering, deze vervanging van de oude schepping door een nieuwe, is in elk geval begonnen bij de opstanding van Christus, want daar verscheen de eerstgeborene, de eersteling eventueel, van een nieuwe schepping. En in onze dagen vindt dit proces al plaats, want wij worden veranderd van een oude naar een nieuwe schepping. Dat is fundamenteel gebeurd toen we wedergeboren werden. En het gebeurt nu tijdens ons leven. Dat is het proces van heiligmaking. Dat wil zeggen dat het nieuwe leven de plaats van het oude inneemt. En dat ons lichaam dus steeds meer onderworpen wordt, of een instrument, een werktuig wordt, van de gerechtigheid in plaats van de zonde. Met de woorden uit Romeinen 6 dus. Dat is dus al lang begonnen. En uiteindelijk, als het laatste beetje van de oude schepping wordt weggedaan, dat is op de jongste dag, maar dan zou blijven die nieuwe schepping zoals die daarvoor reeds tot stand gekomen is. Dat is het idee. En zoals 1 Korinthe 3 zegt, dat hout, hooi en stro zullen verbranden, maar het goud, zilver en kostelijke stenen zullen blijven. Zo wordt hier gezegd, op dat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Waarbij het dus gaat om het leven van Christus in ons nu. De uitwerking daarvan in onze ziel, in onze wandel. En dan staat er ook, want volgende vers bevestigt deze gedachtegang, namelijk dat het niet gaat over de jongste dag, maar over het heden. Er staat namelijk, daarom, namelijk, alzo wij, of gewoon omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, bezig zijn te ontvangen. Het staat in de tegenwoordige tijd en niet in de toekomende tijd. Er staat niet omdat wij een onbewegelijk koninkrijk zullen ontvangen. Maar omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Bezig zijn te ontvangen. Nu dus al. Laat ons op die grond en voor dat doel de genade vasthouden. Die van vers 15 dus. En die van de troon der genade, hoofdstuk 4. Laat ons de genade, laat ons het nieuwe verbond. Laat ons de heerschappij der genade vasthouden en erkennen. De genade door welke wij welbehagelijk goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. En waar wij uit die genade gods goden nu dienen met eerbied en godvruchtigheid, daar zijn wij bezig dit onbewegelijke koninkrijk te ontvangen. Zijn wij bezig van kinderen zonen te worden. Daar worden wij, met andere termen uit Romeinen 8, geleid naar onze aanstelling tot zonen enzovoorts. En met de termen 2 Korinthe 3, daar worden wij veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nu, en niet straks, nu, daar gaat het daar ook over. En de laatste opmerking die ik dan maar maak, is het naar aanleiding van de scherpe uitspraak uit Romeinen 8, waar staat niet dat wij heerlijkheid zullen ontvangen als loon voor onze dienst aan hem in de toekomst, maar waar staat dat wij nu van hem heerlijkheid ontvangen. En vervolgens staat er dat die heerlijkheid in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden. Hebben die nog? Want de gedachte is dat we hier spreken over dingen die vandaag plaatsvinden, nu in ons leven. Daar zijn zaken bij die wij weliswaar niet zien, maar waar we op wachten is niet op dat die dingen tot stand zullen komen, maar dat ze gezien zullen worden, dat ze geopenbaard zullen worden. Ik ben verzekerd dat het lijkt, want we hebben ook een verzekering natuurlijk, toch? Want we nemen ook geen risico, hoor. Begrijp je me goed? Wij zijn verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die we zullen ontvangen. Nee, die aan ons zal geopenbaard worden. Want die heerlijkheid is er al. Vindt dus nu plaats, hè? Nog anders gezegd, ik citeer maar even uit de brief van Titus, Titus 2, vers 14 of daar in de buurt. Daar staat dat wij nu, in deze tegenwoordige aion, wereld voor mijn part, eeuw, matig en godzaliglijk, en rechtvaardig geloof ik, zouden leven, en tegelijkertijd dus, en op grond daarvan zouden zijn verwachtende, dus de heerlijkheid van onze grote God te zalig maken? Nee, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. En nee, ook niet verwachtende de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Want dat is ook een misverstand. Dat zouden we wel verwachten, maar het staat daar niet. Wij zijn niet verwachtende onze grote God en zaligmaker, ook niet de verschijning van onze grote God en zaligmaker, maar we zijn verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En die ontvangen we dan niet, maar die zal daar verschijnen. Wij zullen hem gelijk zijn. En we zullen dat zien, staat daar. Dat is 1 Johannes 3. En dan hebben we nog Colossense 3. Daar staat dat ons leven met Christus verborgen is bij God. We zien het namelijk niet, dit leven van Christus in ons. Maar we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden. In heerlijkheid. En wat openbaar gemaakt wordt, is altijd datgene wat het tevoren al is. Het is niks anders dan de omhulling wegnemen, zal ik maar zeggen. Vandaar dat het ook zo aardig wordt voorgesteld in de profetie. Als de Heer en zijn gemeente geopenbaard zullen worden, komen zij uit de wolken. Dan wordt de bedekking van de wolk namelijk, dan wordt de bedekking weggenomen. Er lag een wolkengedeken over, met dank aan de beeld voor de uitdrukking. Maar er wordt de bedekking weggenomen, dat is eigenlijk wat het is. En daarheen zijn wij onderweg. Begrijp je me goed? Betekent tegelijkertijd dat onze dienst aan hem nu reeds consequenties heeft voor onze positie. Niet alleen voor de toekomst, maar al in het heden. Niet onze positie in de wereld, hoewel het er alles mee te maken heeft, maar onze positie voor de Heer. Naarmate wij meer heerlijkheid hebben ontvangen, naar die mate zullen wij ook de Heer zien en zal de Heer ons zien. Dus tegenovergestelde van, naarmate we hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Vervolgens staat dat ook in de schrift. Timotheus. Een praktische kwestie. Gaat niet over de toekomst, gaat over het heden. Wat de toekomst betreft staat er een andere uitdrukking bij. Er staat er, indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Maar waar het heden, waar het heden aangaat, staat er gewoon, indien we hem verloochenen, zal je ook ons verloochenen. De Hebreeënbrief zegt het in positievere termen. Waar wij naderen tot de troon der genade, kortom, waar wij onderling bijeenkomen, bij de Heer namelijk, en ons ter beschikking stellen van hem, zullen wij van hem ontvangen genade, daarmee kracht, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. En wanneer we onze onderlinge bijeenkomst nalaten, hem niet dienen, ons van hem en zijn nieuwe verbond niks aantrekken, dan hoeven we ook niet te rekenen op enige hulp. Ik zou trouwens ook niet weten waarbij die hulp dan geleverd zou moeten worden. En hij weet het ook niet, dus hij geeft het ook niet. en geef alleen hulp daar waar wij hem dienen. Zo het beste advies wat ons gegeven wordt als kinderen Gods, is dat we ons volstrekt afhankelijk opstellen van onze hemelse Vader, die dan voor ons zou zorgen. Het heeft consequenties voor ons praktische leven, maar het is nu helemaal niet anders. En wij zouden per slotverrekening leven uit geloof in vertrouwen op hem en op zijn belofte. En daarmee aanmerken de dingen die men niet ziet. De dingen namelijk die eeuwig zijn. De dingen die aan ons zullen geopenbaard worden in de toekomst. Dat is wat wij verwachten en daar zien wij naar uit. Amen. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanmorgen mochten samenkomen rondom dat woord en ons mochten bezighouden met deze ernstige woorden die ons spreken over onze eigen positie nu in deze bedeling onder dat nieuwe verbond. We danken u dat we mogen beseffen dat u ons hebt toegevoegd aan een gemeente die zalig wordt en tegelijkertijd aan deze algemene vergadering de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We danken u daarom, Vader, dat u ons tevoren geordineerd hebt tot zo'n stelling. En dat wij voor dat doel ook inderdaad onze levens aan u mogen wijden. Opdat u die levens ook inderdaad zal gebruiken tot uw eer. We danken u dat onze lichamen die van nature zondig zijn en beheerst worden door zonde en verderf, dat we onze lichamen aan u mogen geven tot een levend, heilig, golden, welbehagelijk offer. En mogen weten dat u ons bekwaam gemaakt hebt om toch, ondanks alles, uw dienstknechten te zijn. Dienstknechten van dit nieuwe verbond, dienaren der gerechtigheid, dienaren van het evangelie en dienstknechten van deze genade. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we mogen weten dat u getrouw bent om inderdaad uw beloften te vervullen. We bidden u dan, Vader, wees u ons nabij in de dagen die wij voor ons hebben. Richt u ons oog op u, geeft u ons die kracht die wij nodig hebben, opdat inderdaad uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. En opdat inderdaad onze levens zouden zijn tot eer van uw naam. En daarmee zelfs tot heerlijkheid van ons. Wilt u dat doen? Door en uit uw genade om Christus wil. Amen.